Wat is jullie belangrijkste doel? Wat is jullie core business? Je hebt, de ene streefde de onafhankelijk Vlaanderen na, de ander wil de vreemdelingen buiten hebben, de ander meer de grote kapitalen belasten. Waarover gaat het bij jullie?
Nu, wij zijn verontwaardigd over hoe weinig democratie er eigenlijk is hier in het land. We zijn verontwaardigd over de politieke partijen, dat die zo weinig respect hebben voor de mensen en hun meningen in dit land. Een voorbeeld hier in Antwerpen is het referendum over het BAM-dossier, waar duidelijk was dat mensen niet wilden dat BAM er kwam en toch wilde de meerderheid het BAM laten uitvoeren. En we zien dat er duizenden mensen weer hier tegen in beweging komen. Democratie is voor ons een heel belangrijk punt. Als we kijken naar het artikel 21 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, staat daar dat een ieder recht heeft om deel te nemen aan het bestuur van zijn land op voet van gelijkheid en toegelaten te worden tot de overheidsdiensten. Maar we zien veel ongelijkheden. Ook bij de verkiezingen waar we nu naartoe gaan, zien we dat er veel dingen onrechtvaardig, wij zouden zelfs ondemocratisch noemen, zoals de kiesdrempel, het verschillende budget tussen bestaande partijen en nieuwe partijen voor de kiesreclame. De CD&V die krijgt 4,5 miljoen euro belastinggeld voor kiesreclame en nieuwe partijen krijgen niets.
Ja. Maar je bent eigenlijk al een beetje in detail aan het gaan over wat jullie voorstellen en de aanklacht. Maar dat was dus de reden waarom die zei van ik ga hier een eigen partij oprichten.
Dat is een van de redenen. De interest op de staatsschuld is voor ons ook een heel belangrijk thema.
Goed, daar komen we ook straks op terug. Ja. Nu, second but not least, jullie doen niet mee aan de verkiezingen. Hoe komt dat?
Nee, op dit moment kunnen we nog niet meedoen. We zijn drie maanden geleden, of minder dan drie maanden geleden, pas begonnen. Dus het was heel erg nipt. En de dag dat wij onze handtekeningen wilden binnendoen voor de provincie Antwerpen, want daar hadden we toch op gemikt.
Waar wilde je opkomen?
Wij wilden eigenlijk in Antwerpen, provincie Antwerpen, en in de provincie Mons opkomen.
Aha.
In de provincie van Eleu-de-Roubaix.
Henegouwen.
Hoe zegt u?
Henegouwen is dat zeker, hè? Henegouwen, ja.
Provincie van Eleu-de-Roubaix en de provincie van Bart de Wever wilden we graag opkomen. Maar de dag dat wij onze handtekeningen wilden binnendoen, hebben wij contact opgenomen met het stadsbestuur en die zeiden dat ze vier dagen nodig hebben om die handtekeningen te controleren en te valideren. En wij moesten die de dag daarna. Wij dachten dat ze daar één dag voor nodig hadden, maar ze hadden er vier dagen voor nodig. Ja. En we hebben onze deadline zo gemist.
Dus je had wel genoeg handtekeningen, maar ze kwamen te laat binnen. Alhoewel ik zou denken dat eigenlijk dat die binnendracht aan een bepaalde vaste datum vast ligt. Dus dat die vier dagen daar een rekening...
Blijkbaar niet, dus dat was heel jammer. Dus, ja.
Nu, je sprak over Mons, Bergen en provincie Antwerpen. Waar zitten jullie en wat moeten we daarbij voorstellen eigenlijk van de verschillende partijen? Ik heb jouw naam gehoord, maar dat is het zowat. Dus ik weet niet of...
Ik ben de initiatiefnemer. Ik heb dat programma met een tiental mensen hebben we dat geschreven. Het is in het Nederlands en het Frans beschikbaar op onze website. En we zijn met een tiental mensen. We hadden een voldoende kandidaten om in twee provincies op te komen. En we hadden dat graag gedaan. Maar
dus tiental mensen, dat is dus in Antwerpen en in Henegouwen of Bergen alleen maar?
In Vlaanderen en in Wallonië.
Ah, ja.
Ja. Dus we weten dat in onze verkiezingen tegenwoordig kan iedereen uit elke provincie in Vlaanderen, opkomen.
Ik zal een beetje discreet zijn, want tegenwoordig, ik zit hier met iemand uit Antwerpen dus voor mij, en die kent een Waal.
Hoe zegt u?
Wat is de achtergrond van jullie? Dat jullie blijkbaar vrienden hebben in Wallonië, dat is al redelijk uitzonderlijk.
Wij willen een nationale partij zijn. Ja. We hebben een programma dat vooral in Vlaanderen en voor Wallonië hetzelfde is. Ja. En onze naam is ook referendum, dat is hetzelfde.
Dus nu mag u even losgaan. Dus jullie programma heeft een belangrijk institutioneel luik, dus over hervorming, hoe je politiek doet. Je wil een aantal organisatorische zaken helemaal anders aanpakken. Het is nogal veel om door alles te gaan, maar haal eens één of twee van de belangrijke punten aan, wat volgens jou zeer belangrijk is. Je hebt het al over die kiesdrempel gehad. Wat is er zo nog?
Dus de scheiding der machten is ingeschreven in de grondwet. Maar we zien dat bij de tegenwoordig met de particratie, dus het regeren van partijbesturen, de democratie meer en meer wordt uitgehold. Wij zien hiervan een nieuw bewijs in de gaswet. Het bewijst dat uitvoerende machten en de partijen geen respect hebben voor de democratische bescherming die vastgelegd is in de grondwet.
Ook, en waarom? Waarom is dat een schending van de scheiding der machten, die gaswet?
De gaswet is eigenlijk de toestemming voor een burgemeester, de uitvoerende macht, om administratieve sancties te geven waar geen rechterlijke macht tussenkomt. Uh-huh. En normaal is de uitvoerende macht geen rechterlijke macht.
Ja, dat zijn twee rechter en partij. Ja. Ja. Oké, ga verder.
Dus dat is iets wat wij niet aanvaarden. We willen die gaswet laten... We stellen voor dat de partijen die aan de macht zijn, daar de scheiding der machten terug gaan respecteren en die gaswet afschaffen.
Ook, nu, dat is bij jongeren wel zeer belangrijk, leeft sterk, maar eigenlijk als je nu naar de ganse maatschappelijke politieke organisatie kijkt, toch een beetje een detail zou ik zeggen.
Dat kan,
of een symptoom.
Maar, dat is, we halen het aan als een bewijs dat de uitvoerende macht, de rechterlijke macht en de parlementaire macht, dat die meer en meer verwaterd en dat de uitvoerende macht alle macht eigenlijk naar zich toe trekt.
Is dat niet een beetje kort door de bocht? Want zo'n gasboete is eigenlijk een middelijke schikking die wordt voorgesteld, die natuurlijk altijd nog kan aangevochten worden bij de rechtbank.
Wat wij willen principieel zijn en wij willen de scheiding der machten meer centraal zetten en wij willen daarvoor harde standpunten innemen die duidelijk zijn. Scheiding der machten is een principezaak.
Ja, maar de scheiding der machten wordt hier toch niet echt gecompromitteerd, om het zo maar eens te zeggen?
Volgens ons wel. Dat is onze mening dat dat wel een schending is van de scheiding der macht. Ook het feit dat wij nu gaan stemmen op het parlement en dat het parlement een meerderheid zal vormen en dat die meerderheid de meerderheid zal aanduiden die in de uitvoerende macht de ministers worden, dat is ook weer een schending van de scheiding der machten voor ons. Omdat dit een belangenconflict creëert. Een belangenconflict tussen parlementsleden van de CD&V, de VLD en de N-VA, die ook in de meerderheid zitten in de regering. Waarom gaat een parlement haar vrienden, collega's correct controleren op wat zij doen, als dat gewoon collega's en vrienden zijn?
Ja, dat hebben we ook gezien in de fabuleuze jaren 80. Waarbij onze grote staatsmannen, zoals er zo net ons nog één ontvallen is, met steun van het parlement, met bijzondere machten regeerde en absoluut eigenlijk geen verantwoording moest afleggen.
Dat was meer zijn voorganger, hè? Die ook ons ontvallen is eerder.
Ja, dit jaar. Ja. Echt dus, grossieren in grote staatsmannen.
Dus wij stellen voor dat er twee verkiezingen zijn. Een verkiezing voor het parlement en een verkiezing voor de uitvoerende macht. En dat meer gebeurt zoals in Frankrijk met presidentsverkiezingen op basis van een project. Dat het duidelijk is wanneer een project 55% van de stemmen heeft, dat die regering daar ook op aangesproken kan worden. Kijk, dit is het project dat we van u verwachten. En dat het parlement duidelijk een document heeft waarop zij de uitvoerende macht kan beoordelen en tot orde roepen.
Dus jullie willen dus een als we het over verkiezingen hebben, jullie willen de wetgevende macht laten stemmen, dus het parlement en ook de regering apart.
Ja.
Maar anderzijds zeg je het over een project, maar ja, een regering is natuurlijk, doet verschillende projecten bij wijze van spreken.
Een regering is een coalitie. Of een partij die...
Ja, maar bedoel je, die doet niet één project. Die
meerdere projecten.
Ja, bedoel je dan dat die iedere keer gestemd wordt?
Nee. Ja. Nu beloven wij van alles. Hè. Alle partijen beloven van alles. Dit gaan we doen, dat gaan we doen. Ze hebben heel veel beloftes. En uiteindelijk weten we niet welke beloftes ze gaan laten vallen en welke niet. Mm-hmm. Wat wij zeggen is dat je een soort van coalitieverklaring, een bestuursverklaring, wat er nu, meestal na de verkiezingen, op tafel komt, dat dit soort document voor de verkiezingen al beschikbaar wordt gesteld. En dat mensen eigenlijk op basis van een bestuursverklaring
maar
kunnen
hoe
stemmen.
Hoe gaat dat dan? Want nu bestaat dat in principe ook, dat zijn de partijprogramma's.
Inderdaad, maar een partijprogramma wat dan concreet is, wat uitgewerkt is, eventueel met andere partijen die bereid zijn om een coalitie.
Maar ze zijn nog nooit zo uitgewerkt geweest als ze nu waren. Dat is de eerste keer dat ze echt relatief in detail becijferd geweest zijn.
Maar becijfering...
Voor de verkiezingen kun je toch nog niet over het resultaat beoordelen. Er moet dan daarna onderhandeld worden. Er zijn verschillende partijen...
Ja, dat is juist het verschil wat wij voorstellen. Wij willen dat partijen bijvoorbeeld een bestuursverklaring opstellen die zij willen uitvoeren als zij op hun eentje de absolute meerderheid zouden hebben. Mm-hmm. En dat zij ook met coalitiepartners waar zij mee willen samenwerken, samen een bestuursverklaring opstellen, die zij willen uitvoeren als hun coalitie, die zij voorstellen, de absolute meerderheid krijgt. En zo kunnen mensen op basis van de bestuursverklaring duidelijk kiezen welk project wil ik. Wil ik het project van die coalitie, of deze partijen alleen. En dan...
Dus komt erop neer dat u meer een coalitie stemt in plaats van de partijen dan?
We stemmen op een project dat gedragen wordt door één partij of een coalitie. En het project of de coalitie die 55% van de stemmen haalt, zal dan dat project mogen uitvoeren.
Maar heeft dat nu net niet geleid tot het record regeringsvormen dat we met de vorige regering hebben meegemaakt? Omdat precies, om ze niet met naam te noemen, één partij heel recht in de leer bleef en zeggen van nee, wij buigen niet, wij maken geen compromissen, wij willen ons project uitvoeren en daarmee eigenlijk alles blokkeerde.
Ik denk dat het juist dit soort situaties zou vermijden.
Dat heeft natuurlijk wel ertoe geleid dat gedurende heel die periode het parlement fantastisch heeft kunnen werken.
Ik denk dat als wij kunnen kiezen op een project of op een coalitie die een duidelijk project heeft, dan gaat het juist vermijden dat wij 500 dagen moeten in een coalitievoering zitten. Omdat mensen kunnen stemmen. Nu heeft de N-VA 35% van de stemmen gehaald bijvoorbeeld, maar dat is geen 55%.
Maar kan dat wel? Kun je in dit Vlaams politieke landschap, om het bijvoorbeeld bij Vlaanderen te houden, een partij hebben die 55% van de stemmen gaat halen?
Een partij misschien niet, maar wel een coalitie.
Maar wordt dat niet een beetje moeilijk, want je weet nog niet hoeveel de stemmen er gaan zijn. Dus er moeten eigenlijk al, in plaats van partijen, moeten er al coalities zich voorstellen.
Partijen kunnen zich voorstellen, coalities kunnen zich voorstellen, en zoals het gebeurt in de Franse parlementsverkiezingen.
Maar vanaf het moment dat er meer dan twee kandidaten zijn, zal je bijna altijd niet aan de 50% komen.
Toch wel. Op een gegeven moment...
In twee rondes, zoals de presidentsverkiezingen.
Ja, zo is het. In twee rondes.
Ja. Partijen af. Die worden dan niet vertegenwoordigd.
Ja. Die worden niet vertegenwoordigd, maar...
Wel in het parlement.
Ja.
Okay. Het is een heel interessant, exotisch voorstel, maar van waar halen jullie die inspiratie? Is dat er is anders al iets vergelijkbaars, of is dat gewoon het presidentieel model van Frankrijk dan gekopieerd naar de regering?
Wij zijn verontwaardigd over hoe dat gaat hier in België. We zien dat wij kunnen stemmen, maar we weten niet...
Ja, maar dat weet ik al, maar waar halen jullie die inspiratie?
Ja, dat... Dat weet ik ook niet. Okay. Wij hebben gewoon dat gedaan.
Ja. Ik wil eventjes, toch een beetje door het programma te gaan. Sociaal-economisch. Jullie hebben hier, vinden dat, dus het gaat over de staatsschuld dan, denk ik. Hè, dat artikel 123 van het verdrag van Lissabon moet geschrapt worden. Waarover gaat dat?
Dus de Europese Unie heeft een verdrag van Lissabon ingevoerd nadat de grondwet afgeschoten werd in een aantal referendums in bepaalde landen. Hebben ze dat gewoon een andere naam gegeven en hebben ze gezegd, we nemen een verdrag van Lissabon. En daarin staat een artikel 123, wat zegt dat nationale banken niet meer mogen lenen aan nationale overheden. En sindsdien mag dat dus niet meer. Vroeger kon dat wel. En dan was dat aan 0% interest of heel kort bij 0%. En nu zien we dat dat niet meer mag en dat de Europese Centrale Bank aan 0,25% interest leent aan private banken. En dat die private banken dat geld dan lenen aan nationale overheden, aan bijvoorbeeld voor België 3,5% interest. Dus zij gaan hier met 3,25% interest winst lopen. Ja. Ten koste van de samenleving, u en ik, die daarvoor moeten gaan werken. En wij vinden dus dat artikel 123 uit het verdrag van Lissabon moet geschrapt worden. En dat nationale bank of de Europese Centrale Bank weer rechtstreeks aan de staten kan lenen aan 0,25% interest of 0% interest. Wat voor ons een heel groot verschil zou betekenen. Sinds 2008 zien we dat wij in een crisis leven. Dat wij moeten bezuinigen, besparen en belasting verhogen. Maar als wij aan 0% interest zouden kunnen lenen, dan konden wij 11 miljard euro besparen. 11 miljard euro betalen wij jaarlijks. En die zouden wij kunnen besparen. Wij zouden daar voorstellen dat wij dat geld kunnen gebruiken voor belasting. Vermindering of investering in openbare dienstverlening.
Die 11 miljard is de rente op de totale schuld van ongeveer 400 miljard.
370 miljard.
Oh ja. Ja. Dus, maar natuurlijk, die 370 miljard is voor een groot stuk in handen van de bevolking zelf. Dus uiteindelijk, aan de andere kant verwachten de mensen wel een beetje een rente op hun spaargeld.
Ja. Nu, dus,
en het tweede punt is eigenlijk, wat u voorstelt, is eigenlijk, denk ik wel, wat ze voor een stuk in de Verenigde Staten wel gedaan hebben. Dus daar was er, geloof ik, wel, zoals ze zeggen dan, de drukpersen, het bijdrukken van geld, want de kritiek op dat soort systemen is, denk ik, dat er een inflatie kan komen. Hè?
Nu, op dit moment, die 11 miljard euro, wij kunnen ons niet voorstellen wat dat is. 11 miljard euro, maar we hebben een vereenvoudigde berekening gedaan. 83 euro, stel dat wij 83 euro netto verdienen op een dag. Dan moeten wij voor die 11 miljard euro te betalen 132,5 miljoen dagen werken. Daar moeten 576.000 werknemers een volledig netto jaarloon afgeven aan de staat via belastingen om die interest te betalen. En de kleine spaarder of investeerder die een beetje investeert in de staatsschuld, die gaat nog altijd meer via de belasting betalen als die achteraf via de interest erop terugkrijgt. Het is pas wanneer wij 500.000 euro spaargeld investeren in de staatsschuld dat we beginnen een voordeel te hebben met die interest. Dit is iets wat echt niet ten gunste is van de gewone mens.
Dus jullie zeggen dan concreet, dus de interest op de staatsschuld niet terugbetalen, en jullie zeggen ook 5 miljard van de schuld zelf dan jaarlijks terugbetalen. Hè?
Ja, dus
Dat betekent dat je dus een begrotingsoverschot moet hebben, en dat nu spreken we dus over, we hebben nog een tekort van 2,5%, nu spreken we over een afbouw tot 0% tegen 2016 of 2018, de discussie is daarover bezig, maar dus ja, dat betekent toch wel serieus saneren, hè?
Helemaal niet. Ah. Helemaal niet. Als wij het artikel 123 uit het verdrag van Lissabon schrappen, dan hebben wij nu 11 miljard euro extra elk jaar.
Oké, okay, dus
en
je kunt
11
miljard 5
miljard, euro, ja. Daar nemen we 5 miljard van om schuldafbouw te doen. En we hebben dan nog 6 miljard over die wij kunnen investeren in onze economie, in openbare dienstverlening, onderwijs en alles waar we nu op moeten bezuinigen. Jaarlijks zien we in de krant dat de regering nog 4,8 miljard euro moet zoeken om de begroting nog met een tekort af te sluiten. Maar die 4,8 miljard euro is nog altijd minder als die interest die we betalen. Dus eigenlijk is er, als we die interest niet meer moeten betalen, is er gewoon geen economische crisis in het land.
En er is geen probleem, ik ben zelf geen financieel marktspecialist, maar mijn buikgevoel zegt me, als jullie stoppen met die 11 miljard euro's te betalen, dat toch wel, ik snap het wel, het is heel veel geld, zoveel miljoenen uren, dat toch een probleem gaat stellen voor het economisch systeem. Omdat dus de eigenaars wel verwachten dat ze
willen de lopende contracten, dus de lopende kredieten, willen we aanvaarden. En dus we gaan niet zeggen, we hebben een contract getekend en wij komen dat niet na. Wij willen dus die contracten naleven en als het kan vervroegd terugbetalen.
Het gaat over de nieuwe leningen die je aangaat. Dus die 370 miljard, dat is een gemiddelde looptijd van, ik zeg maar, iets 5 jaar of zo. Dus
minder lang. Het zijn heel korte, veel zijn heel korte.
Ja, maar iedere 5 of 4 of 3 jaar dan, dat vervangen door een lening op 0%.
Nieuwe lening.
Op 0%.
Ja. Er zijn zelfs maandelijks leningen die vervallen. Ja. Maandelijks worden er nieuwe leningen afgesloten.
Ja. Spaargeldgarantie, dat is ook wel interessant. Dus de 100.000 euro die gegarandeerd is, jullie hebben daar ook een interessant voorstel over.
Ja. Op dit moment zien we dat de staat geen controle heeft over wat banken, private banken doen met het spaargeld van ons, van de mensen. En toch staan zij garant voor dat spaargeld. Wij willen dat de staat dat niet langer doet en een staatsspaarbank opricht en dat de mensen ingelicht worden dat een half jaar na die oprichting van die staatsspaarbank enkel nog het spaargeld op deze rekeningen gewaarborgd zal worden en alleen op private banken nog tot 1500 euro bijvoorbeeld, maar niet tot 100.000 euro, omdat als het in 2008 het geval was toen Fortisbank problemen kreeg. En de mensen wisten dat daar hun spaargeld maar tot 1500 en niet tot 100.000 euro gewaarborgd werd. Dan zou Fortis veel minder risico's hebben genomen.
Nu, in die tijd was het ook compleet onvoorstelbaar dat een aandeel zoals Fortis tot een waarde van bijna nul zou terugvallen. En ik denk dat de mensen in die tijd ook, ja, er ook dat bijna als een even betrouwbare investering aanzien werd. Dus zelfs al zou er geen garantie geweest zijn, dan vermoed ik dat de bank toch overkop zou gegaan zijn.
Dat zou kunnen. En maar dat dan zouden veel minder mensen hun spaargeld verloren hebben. Omdat mensen die weten dat hun spaargeld niet gegarandeerd wordt...
Wel, ze zouden het misschien ergens formeel in de kleine lettertjes zou het gestaan hebben. En iedereen zou gezegd hebben achteraf, maar ja, kijk maar naar de Arco... crisis. In principe is dat ook geen gegarandeerd geld, maar de politieke druk, omdat dan toch daar 1,5 miljard of wat dat ook is, belastingsgeld tegenaan te smijten, is enorm.
Ja, nu, wij hadden dat graag anders zien verlopen, hoe dat is gegaan met Fortis. En ook in de Verenigde Staten, want daar komt het eigenlijk allemaal vandaan. Wij hebben gezien in de Verenigde Staten dat mensen leningen hadden genomen voor hun huizen, en dat ze die leningen niet konden betalen en dat de banken daardoor failliet zijn gegaan. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben één bank hebben ze laten failliet gaan in Amerika. Mm-hmm. En de andere banken hebben ze gered. Maar we hadden liever gezien dat politieke partijen toen hadden besloten van in plaats van die banken te redden, mensen te redden die hypotheken hadden die ze niet konden betalen. Dat ze geld gaven aan die mensen om hun hypotheek verder af te lossen. En dat de mensen en de banken gered werden.
Mm-hmm. Straks over milieu nog kort. We hebben nog een minuutje of een goede 5 minuten, dus we gaan er toch even snel door moeten gaan. Dat is overheidsbanken en zo, dat klinkt bijna PvdA, maar dan zie ik ook ergens staan: voor wie langer dan 6 maanden ononderbroken werkzoekend is, willen wij een verplichting invoeren om minstens een activiteit te doen van 24 uur werk per week. In zekere zin snap ik de logica van, maar 6 maanden lijkt me toch heel snel. Ik kan concreet iemand, de secretaresse van mijn bedrijf die ontslagen geweest is, die ondertussen meer dan een jaar zonder werk zit, die is al 16 keer uitgenodigd geweest op een gesprek, die heeft al 100 brieven verstuurd en zo, die is echt wel nog actief bezig. Mm-hmm. Moet die dan echt wel al beginnen werken?
Nu, wat wij zeggen is...
Allee, gratis gemeenschapswerk gaan doen. Ik las nog het interview van Karel de Hucht in de Knak, die zelfs een liberaal, zelfs die vindt dat te vergaand eigenlijk, ja. Omdat dat onteerend is voor de mensen, hè. Zeker als je een universitair diploma hebt of gestudeerd hebt of lang gewerkt hebt.
Nu, 6 maanden is niet erg laat, ook niet erg vroeg. We willen mensen motiveren om iets te doen met hun leven, met hun tijd. Wanneer ze niet direct een bedrijf willen dat hun wil aanwerven, willen wij hun ondersteunen en begeleiden bij het vinden van een VZW of een coöperatieve vennootschap of een bedrijf die volledig aansluit bij hun persoonlijke interesses en doelen. Mensonwaardig, zegt u, dat denk ik niet. Mm-hmm. Als we de hele tijd thuis zitten en niet gewaardeerd worden en geen kansen krijgen om iets te doen waar we interesse in hebben, waar het ons kan motiveren, dat is ook mensonwaardig. Wij willen mensen motiveren om menswaardig activiteiten te kunnen doen die zij ofwel kunnen doen binnen bestaande bedrijven of coöperatieve vennootschappen of verenigingen zonder winst. Oogmerk. En als zij die niet vinden, dan willen wij hun helpen met die zelf op te richten en zo zelf nieuwe projecten en nieuwe bedrijven.
Oké, het grote verschil met bijvoorbeeld de NVA-stem, dat het feit dat jullie ook de non-profit sector daarin meebrengen.
Ja.
Over milieu, ik wil dat gewoon eventjes vermelden. Jullie zijn tegen kerncentrales en voor het verwijderen, ja, dat is dan eigenlijk geen milieu, maar toch in verband met het nucleaire, en voor het verwijderen van Amerikaanse kernwapens. Ja, jullie zijn voor een verbod op exploratie en exploitatie van schaliegas en steenkoolgas.
Ja.
Jullie zijn voor kleinschalige landbouw, voor een verbod op de genetisch gemodificeerde gewassen. En ook voor een verbod op pesticiden die schadelijk zijn voor de bijen, bijvoorbeeld. Openbaar vervoer, steun aan autodelen en op voertuigen op elektriciteit en waterstof. Dan vraag ik me alleen af, we hadden hier net Steve Dooster, ik vroeg me toen ook al een beetje af, is dat niet zeer kostelijk?
Nu, investeren in openbaar vervoer en steun geven aan autodelen en auto's op alternatieve energiebronnen, dat kan misschien geld kosten, maar het is geld dat goed geïnvesteerd is. In onze toekomst, in onze kwaliteit van leven. En die investering willen wij graag doen.
Maar het geld moet wel op tafel komen. Hè. Het is misschien een maatschappelijk nuttige investering, maar ergens moet je het geld vandaan halen. Hè.
Ja, nu op dit moment zien wij dat de staat heel veel investeert in nationale
interest,
aftrek. En ook in bedrijfswagens. Ze geven meer voordelen aan bedrijven die een bedrijfswagen kopen dan dat ze investeren in openbaar vervoer. Dus geld is er, maar ze maken volgens ons niet de juiste keuzes om die te besteden.
Nog een paar exotische standpunten misschien. Exotisch omdat ik het nergens anders gezien heb. Hè. Ja. Het afschaffen van het zomerhuis is een programmapunt dat jullie blijkbaar belangrijk vindt. Ik snap nu voor de mensen van 80 jaar, mijn grootmoeder die had daar destijds wat moeilijk mee op het moment dat die overgang er was. Maar is dat niet een beetje triviaal? En dus ik treed er een beetje uit mijn rol, maar ik vind dat wel goed dat zomerhuis die lange avonden.
Ja, nu, het afschaffen van het zomeruur is inderdaad een punt dat wij belangrijk vinden. We willen dat graag via referendum voorleggen aan de bevolking, om te kijken hoeveel mensen voor zijn om 2 keer per jaar het uur te veranderen. Volgens peilingen die we hebben gezien...
Is het meer een kwestie van jullie zelf in het slecht, of gewoon u wel de keuze voorleggen? Of beide?
Wij vinden het persoonlijk niet goed dat wij 2 keer per jaar het uur moeten veranderen, en we willen graag de bevolking daarover de kans geven om mee te spreken. Wij stellen voor dat er een keuze komt, dat we kunnen kiezen voor het heel jaar zomeruur, het heel jaar winteruur, of het heel jaar het Engelse uur, wat eigenlijk het juiste uur is volgens onze geografische ligging op de wereld. En we weten ook dat kinderen...
Dus dat bedoelt u niet mee het Engels uur zoals ze nu in Engeland hebben, want daar hebben ze ook een zomer- en winteruur, maar echt de Greenwich-tijd.
De Greenwich-tijd, ja. We zien dat...
Strikt gezien zou je daar dan nog 20 minuten of zo moeten bijtellen. Of heel strikt gezien, afhankelijk van of je dus in de Pannen woont of in Aarlen.
We willen dus niet een stedelijke tijd. Maar inderdaad, dus wij willen dat er een keuze kan gemaakt worden, dat we 1 jaar... gewoon het hele jaar door dezelfde tijd hebben. Omdat we zien dat kinderen, mensen die al het wat psychologisch wat moeilijker hebben, dieren, het heeft geen enkel nut. Het is ook bewezen dat het geen ecologisch nut heeft, zoals we vroeger dachten. Het heeft geen nut voor de economie. Het is zelfs negatief. Mensen worden sneller ziek. Ze hebben meer slapeloze nachten. Er gebeuren meer ongevallen op de weg. En wij willen dus graag dat er eindelijk eens naar geluisterd wordt wat de mensen vinden.
Ik had nog een paar vragen over jullie programma, maar we moeten gaan afsluiten. Maar wat ik natuurlijk interessant vind, is ook dat hoe jullie kijken naar de campagne van andere partijen. Dus de campagnes in het algemeen. Zijn er zaken die jullie opvallen? Want jullie kijken toch op een aantal punten met een andere blik op het gebeuren.
Nu, wij willen ons niet te veel uitspreken over andere partijen. Wij steunen alle partijen die proberen campagne te voeren over thema's en niet over zichzelf of over de anderen. Partijen die iets willen veranderen en mensen die iets willen veranderen, roepen wij op hun stemgedrag te veranderen. Want door steeds op dezelfde partijen te stemmen die ons in deze situatie brachten, zullen wij er niet uit geraken.
Nu, jullie zijn dus direct begonnen met een partij op te richten. Ja, er zijn dan al direct al wat praktische problemen gekomen. Namelijk dat je dus iets te laat was blijkbaar om de handtekeningen in te dienen.
Klopt, ja.
Maar er is ook de vraag van, heeft het wel zin? Vorige week hoorde ik Jean-Marie de Dekker, die zei, mijn grootste vergissing is dat ik een politieke partij opricht. Ik had moeten een beweging oprichten. En dat doet mij dan ook denken bijvoorbeeld aan het Oosterweeldossier, waar dus de parlementairen in het parlement, zeggen dan de oppositie, maar zelfs de meerderheid, eigenlijk tegen een muur opliepen. Die zijn dan verkozen. Die hebben hun lijsten op tijd ingediend. Ze zijn verkozen en dan nog kunnen ze niks doen. Terwijl anderzijds heb je dus de beweging Ademloos Staten-Generaal, die dan wel resultaten halen. Ze hebben niet bereikt wat ze wilden, maar ze hebben de boel wel serieus doorheen geschud. Dus eigenlijk de vraag is, wat zijn de plannen voor de toekomst? Gaan jullie opnieuw als een partij proberen op te komen, of denk je van, we moeten meer een beweging oprichten?
Wij willen graag een beweging en een partij zijn. Het een kan niet zonder het ander. Een beweging is heel interessant en wij willen ook graag zoveel mogelijk mensen betrekken die met ons willen meewerken, die akkoord zijn met wat wij willen bereiken. En beweging is nodig om ook een politieke partij te kunnen zijn. Ja. En een beweging heeft ook een politiek verlengstuk nodig. Want we zien heel veel in Vlaanderen en in Wallonië zijn ongelooflijk veel verenigingen en bewegingen actief, die pluralistisch zijn en geen politieke standpunten innemen, die geen duidelijke voorkeur willen formuleren. Dat is goed, maar dat is ook een handicap Wij willen dus eigenlijk de beide combineren.
En wat er wel is met bewegingen, dat ze meestal een simpele boodschap hebben om succesvol te zijn, hè, ademloos met zijn fijn stof. Veel populaire partijen zijn populistisch, ja. met een simpel thema, een simpele boodschap. Ja. We hebben nu jullie programma overlopen. Het is natuurlijk het programma, dus logisch dat het meer is dan een simpele boodschap. Als je beweging opricht, wat zal de simpele boodschap zijn?
Dus wij willen graag de mensen die meningen hebben over de samenleving stimuleren om meer deel te nemen aan politiek. De grens tussen politiek en de gewone samenleving willen wij verkleinen.
Maar als unique selling proposition is dat een beetje vaag. Van mensen, jullie moeten meer deel nemen aan politiek. Kom daardoor bij ons beweging.
Nu, mensen nodigen we uit om op onze website, mag ik ze vernoemen?
Natuurlijk.
Ja, dus www.referendumkoppeltekenpartij.be te gaan kijken. Als ze zich vinden in hun standpunten, zijn ze altijd welkom. We hebben misschien geen duidelijke slogan waarop u dan zou moeten beslissen of u wel of niet bij ons wil zijn. Kijk gewoon naar ons programma, neem een beetje tijd.
Oké. Goed, dank Bert Nijs van de Referendumpartij. Succes nog met de beweging, zou ik zeggen, want voor de politiek, jullie volgen het op, maar ze nemen er zelf voorlopig toch niet aan deel. Oh. En laat ons iets van jullie horen als jullie nog eens verdere tekens van leven geven.
Dank u wel.
Tot de volgende keer. Straks, wie hebben we nu? Onze gast is al gearriveerd. Dat was Bart Kennis, inderdaad, CD&V. De tweede uur van de strijd.